Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 26 over oude en nieuwe chips. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Seb van den Broeke, secretaris. Dag Mark.
Dag Seppe.
Er zit weer al een maand op, weer een maand voorbij.
Tijd vliegt voorbij. Ongelooflijk hoe snel het gaat. Het is merkwaardig. De maand april is weer voorbijgevlogen en uiteraard, ja, technologie gaat vooruit. Er gebeurt toch wel wat in de verschillende sectoren. En Europa laat zich toch weer al wat onderscheiden door grote investeringen die op komst zijn in de semiconductorproductie in Europa, niet ergens anders. Dus men wil toch wel op basis van de afhankelijkheid van Taiwan en anderen afbouwen met de European Chips Act.
Met goede redenen, zou ik zeggen. De US doet hetzelfde. Daar hebben ze ook hun US Chips and Science Act. Een beetje hetzelfde idee. Onafhankelijker worden en zelf onze semiconductor-industrie nieuw leven inblazen. En voor de EU is dat is het echt nieuw leven. Het is een slordige... hoeveel miljarden dollars zijn het die ze er tegenaan gaan gooien?
Wel, initieel hebben ze al 3,6 miljard geïnvesteerd, maar de bedoeling is wel dat ze boven de 40 miljard gaan uitkomen naar privé-investeringen. Dus de EU zelf biedt iets van een 3,6 miljard en ze verwachten...
En de rest komt via investeerders.
Via investeerders, ja. Binnen Europa. Uiteraard is dat zeer goed nieuws voor een aantal bedrijven, zoals Melexis uiteraard, die al in Europa, mm-hmm, een Belgische kroonjuweel, die heel actief is, zeker voor wat betreft het leveren van...
We hebben een paar pareltjes. Hè. In Nederland is er het bedrijf dat de toestellen maakt die ze in de topfabs gebruiken, inclusief, ja, Taiwan ook en zo. Dus alleen, ja, het is een beetje het standaardverhaal van Europa wilt iets goed doen. De vraag is altijd, ja, gaat het ook lukken? Innovatie in Europa, dat is altijd iets waarbij dat pundits nogal snel grapjes over kunnen maken. Nu, anderzijds, ik kan hetzelfde ook vragen over de US. Hè. Daar zijn ook mensen al geweest die zeggen, ja, kunnen we de schade nog inhalen? Ik denk dat dat een beetje de samenvatting van de vraag is. Gegeven hoe ver dat ze staan in Taiwan en Zuid-Korea en dergelijke, ja, meer. Kunnen wij het hier nog inhalen? Gaan we ooit een volledige laptop of smartphone hebben, fully European designed and made? Of toch althans de chips.
Ja, en er zit een geopolitiek kantje aan natuurlijk. Hè, want momenteel heeft men ontdekt dat eigenlijk Taiwan toch wel de lead is, samen met een aantal andere bedrijven. Mm-hmm. Wat uiteraard extreem gevaarlijk zou zijn mocht China het zich aandurven om toch Taiwan in te nemen. En ik heb de indruk dat men zowel in Amerika als in Europa denkt van, misschien moet het toch wel een stuk van die productie bij ons zetten, in geval dat, of als een soort afgesproken passement dat Chinezen Taiwan krijgen, als en enkel als er ook voldoende chipproductie in Europa en Amerika is. Maar dat zijn natuurlijk geruchten.
Zijn de open vragen. Hè?
En
dat
is open vragen en ja, complottheorieën en dergelijke. Complottheorieën, ja, denkers. Maar er is wel iets voor te zeggen dat, stel u voor, Seppe, dat effectief Europa en Amerika in slagen om een groot stuk van die productie bij hen te brengen. Ja, wat is dan nog het element dat Taiwan per se apart moet blijven? Het kan wel dan een keer geopolitiek snel draaien. Maar ondertussen, klopt, is het wel zo dat het nooit goed is om volledig afhankelijk te zijn van één land of één provider. Dat weten we al lang.
Ja, het is een beetje een tweesnijdend zwaard. Want Taiwan beseft zich inderdaad, zoals hij aangeeft ook, oei, als Europa en de US nu gaan beginnen met eigenlijk ons schild, zeg maar, te gaan repliceren, dan is ons schild niks meer waard. En als China dan zegt, kom jongens, we gaan jullie inlijven, wie gaat er dan aan onze voordeur staan om ons te beschermen? Want al die hulp van de US komt natuurlijk ook omdat de US momenteel nog weet dat ze wat chips betreft, ja, dat ze Taiwan nodig heeft. Hè? Ja. Dus ja, dat is een beetje de vraag. Hè. Het zal er wat van afhangen hoe snel dat zowel Europa en de US, zeker denk ik dan, eigenlijk een semi-industrie op gang gaat kunnen trekken. Maar moest ik Taiwan zijn, zou ik hier toch met argusogen naar kijken ook een beetje.
Ja, en ik denk ook het element uiteraard, zoals we hebben gezegd in het begin, we hebben een aantal kroonjuwelen in Europa. Vroeger werden die weggekocht of overgekocht en gingen die naar Amerika of naar andere landen. Dat is nu niet het geval, dus dat is positief. Dat ze ook die investeringen gaan doen, want het gaat over etelijke bedragen, omdat die hoge technologie en kwaliteit en die innovatie daarin te kunnen behouden. De vraag is natuurlijk, ja, er is al heel veel spionage op die technologie. Kijk naar IMEC, kijk naar die Hollandse fabrikant. Dus op dat vlak is het inderdaad wel nobel dat Europa terug opnieuw een eigen productie wil doen. Dat is zeer goed. Maar het gaat ook betekenen dat we één, onze eigen genieën op dat vlak moeten in Europa houden. Wat soms worden weggetrokken voor heel veel geld naar Amerika. Twee, dat we er ook in slagen om nieuwe genieën te vinden in Europa. Dus terug het opleidingsniveau zal er moeten zorgen dat we ook die genieën in Europa vinden. Want anders heeft het ook geen zin natuurlijk. Want het kopiëren van chips gaat ons niet het competitief voordeel geven dat Taiwan momenteel heeft.
Exact. Daarmee, en dat vond ik ook een beetje, als ik de beschrijving lees, in het begin gaan we competence centers opzetten in Europa en die gaan data met elkaar delen en expertise. Dat klinkt een beetje als een kumbaya-clubje waarbij dat er weer onderzoekers en mensen gaan mogen reizen op kosten van Europa, van universiteit naar universiteit. Dat kan ook niet echt de bedoeling zijn. De redenen die ze ook gaven, ze zeiden, we hebben chips nodig voor de digitale transformatie, te kunnen blijven doen en voor de groene transitie. Ja. En kom jongens, ik denk dat iedereen weet als je dit leest wat hier eigenlijk achter zit. De US is op zijn minst eigenlijk nog eerlijk genoeg om te zeggen, kijk, we moeten onafhankelijk worden, want we hebben angst van wat er met China aan het gebeuren is. Dus,
maar en ik denk ook wel, Seppe, dat het vlak van, je hebt je eigen chipproductie nodig om inderdaad je eigen groene technologie en groene innovatie ook te kunnen stimuleren. Dus, want zonder die chips, kan je niks gaan realiseren. Als je ziet, men gaat digitale grids gaan bouwen, smart cities.
Dat het de hoofdreden is geweest. Niet dat er in Europa iemand zat van, de groene transformatie, laat ons 4 miljard pompen in competence centers. Men heeft gewoon gezien wat de US aan het doen is en men heeft hier gedacht, terecht, van oei, dat is ook voor ons een gevaar. We moeten ook beginnen met te zorgen dat we een beetje van die kennis binnen onze grenzen krijgen. Ja. Ik denk dat dat gewoon de reden is. Ja. De belangrijkste reden.
Ja, en ook 4 miljard is niks. Als je kijkt naar andere investeringen,
weinig eigenlijk. Hè?
Is eigenlijk relatief weinig, vind ik ook zelf.
Ja, want als je ziet hoeveel dat die research kost voor zo op nanoschaal, chips te bouwen, manufacturing centers. Daarom ook, ze praten eerder over competence centers, eerder dan echt beginnen iets op te zetten om echt dingen te maken. Later spreken ze dan ook over first-of-its-kind facilities. Mm. Maar ik denk dat dan vooral zou moeten komen van die 40 miljard die ze gaan aantrekken van die investeerders. Hopelijk tekenen er een paar op in, hè.
Ja, en het kan ook de ruimte openen voor nieuwe spelers die dan zich op dat veld willen bewegen. Maar het zijn heel hoge investeringen. En om bij te blijven, dat zal de grootste uitdaging zijn volgens mij, om niet enkel die chips te produceren, maar om vooral innovatie doen of nieuwigheden te vinden in chips. Ik weet, in Denemarken is men bezig met organische chips en dergelijke, maar allemaal zeer embryonaal.
Dat is
ook
op dit moment eerder een spielerij, want zo die organische chips, dus niet zo simpel als dat het lijkt om dat in leven te houden. Ik denk dat de meesten nog echt gewoon elektronica chips maken. En inderdaad, daar hebben we ook nog een hele weg in te halen. Hè. Dus, en als start-up, dit is niet zo makkelijk, zo makkelijk betreedt. Ik heb met 3 gasten hier een start-up gemaakt en we halen wat funding binnen en nu gaan we hier semiconductor chips gaan
denk
bouwen.
Het ook niet.
Zo werkt dit niet meer. Hè. Dus dat gaat uitdagend zijn.
Ja, maar er is op zijn minst een Chips Act. Dus dat is al iets.
Voilà, ja.
En dan uiteraard komt het dan ook wel een beetje bij andere trends natuurlijk. Dus Europa doet zijn best, maar ook binnen de overheden zelf zijn er toch een pak trends die zich aftekenen. En Gartner heeft zich daar terug een keer achter gezet om te zien van een beetje door het bos zicht te krijgen van waar zijn we nu de voornaamste accenten in technologie-evolutie voor overheden in het algemeen. Er zijn toch wel een aantal interessante resultaten.
Leuke trends, ja. Het is natuurlijk Gartner. Die komen elke week op de proppen met trends natuurlijk. Dit is specifiek voor de overheid. Dat moeten we er dus wel bij zeggen. Mm. En Ja, ik ga eerlijk zijn, het zijn weer allemaal namen die bijzonder lekker bekken. En tijdens het volgende praatje met iemand, of je zit op een diner of lunch bij een andere IT'ers, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ah, maar beste Mark, gebruik jij al de Sovereign Cloud, bijvoorbeeld? Of heb je al gehoord van Composable Government Applications? Dus ja, dat is wel fijn. We kunnen eens proberen de enkele belangrijke trends eruit te distilleren. Ik denk, voor jou zal adaptieve beveiliging wel opgevallen zijn.
Ja, ik ben een beetje verrast dat dat een trend is, want adaptive security of adaptieve beveiliging is eigenlijk niet nieuw.
Voor de overheid, hè.
Maar voor de overheid is het wel zo dat men zegt van, ja, tegen 2025, wat toch ogarme, maar een jaar en een half vanaf nu is, zouden 75% van de CIO's direct verantwoordelijk zijn voor de veiligheid buiten IT, dus ook OT, operationele technologie, ja, en andere omgevingen. En die geïntegreerde, dus het is niet adaptive security, het is eigenlijk meer integrated security waar men over spreekt. Mm. Maar het is een trend die niet enkel binnen de overheid aanwezig is. Dus ik vind dat, ja, dat is een goede trend. En binnen een jaar en een half, eigenlijk is het nu al een trend. Die geïntegreerde veiligheidsaanpak, omdat niemand nog in staat is om alles tegelijk te doen. Dus dat vind ik in het kader van modernisatie, een pijler modernisatie, vind ik het inderdaad iets dat ook binnen de overheid de nodige aandacht vergt. Dus oké, correct.
Dan is er wel een cloud. Cloud-based legacy modernization. Ik was een beetje verward. Is het dan over cloud-toepassingen die ondertussen zelf al verouderd zijn? Of gaat het eerder om verouderde toepassingen die naar de cloud moeten gaan? Wat dan nog erger is, zou je kunnen zeggen. Mm. Ik denk dat het laatste is. Maar ja, dat weten we. Dat is binnen de overheden. Er draaien heel veel legacy-toepassingen en die staan nog niet allemaal op de cloud. Ik weet ook niet of dat allemaal op de cloud moet staan, maar oké, het is een trend.
En uiteraard, de René hierachter zet is heel duidelijk. Men heeft terug een generatie die op pensioen gaat, die verdwijnt uit die omgevingen. Dus ja, je hebt soms ook geen keuze. Dus bij die overheden heeft men soms geen keuze om zo dingen wel in een andere omgeving te gaan plaatsen, omdat men gewoon niet meer de kennis in huis heeft om het te gaan doen. Dus dat lijkt me ook een trend die wel een stukje, ook door de verandering van wacht, bij wijze van spreken, in de IT-afdelingen, ingeluid wordt. Dus ook daar denk ik dat daar wel een stuk iets voor te zeggen is. Maar die trend is al lang bezig. En dat men natuurlijk al 75% de helft van zijn workload gaat draaien in de cloud. Ja, men ook de overheid moet op zijn cent beginnen tellen. Dus het lijkt ook wel iets relevant. Nu, de vraag of dat goedkoper is, die moet nog aangeduid worden. Maar bon.
Die vraag stel ik mij toch ook wel vaak.
En zeker, laat ons bekijken, als het cloud is. Men, gelukkig zegt men niet dat het voor de grote cloud providers is. Je kan natuurlijk al binnen de overheid zelf of binnen Europa een cloud doen. Maar ook dat is terug een beetje hypothetisch denken. Als je ziet hoeveel dat de grote drie voor hun rekening nemen en met hun marketingmachine alles, ook bij overheden, als we moeten gaan kijken naar zekerheid versus nieuwe Europese spelers of eigen ontwikkelingen in de cloud, dan denk ik dat de keuzes rap gemaakt gaan zijn voor mensen die minder
dat
zorgen willen
hebben. Zekerheid, ja, het is dat.
Klopt.
Als je dan ziet, maar we zijn een jonge cloud provider, 3 jaar oud, ergens opgestart in Italië. Oké, leuk voor jullie, maar ja.
Maar die sovereign cloud, dat is voor mij, dat was iets dat ik denk van, daar ben ik nog niet veel tegengekomen in de literatuur, soevereine clouds.
De soevereine cloud, ja, klinkt... Nu, het idee erachter, als je het eigenlijk gewoon ziet wat het wil zeggen, het is wel logisch natuurlijk, hè. Soeverein zelfbeschikking, dus ook denk ik een beetje weer dat hybrid-idee. Eigen onderhoud, onderhoud door wat dat ze fusieteams noemen. Teams samengesteld uit allerhande vliegende IT'ers, eerder dan vaste departementen en logge structuren en zo. Dus ja, ik denk dat idee slaat wel aan. Ik denk dat veel overheden daar waarschijnlijk naar aan het kijken zijn momenteel om dat wat leaner te maken ook. Hè. Ook onder budgetdruk waarschijnlijk. Hè. Dus,
wat Carter wel nog wel die ontwikkeling op low-code, terwijl het eigenlijk al trend
naar
no-code.
Ja, wat die low-code ertussen komt doen, dat begreep ik ook niet helemaal. Toch? Waarom moet dat dan per se low-code zijn? Ja. Ga je door AI je cloud-infrastructuur laten opzetten? Oké. Maar ze proberen maar. En natuurlijk, over AI gesproken, die zit er ook tussen natuurlijk.
Uiteraard.
Voor beslissingsinformatie. Ja. We moeten zich voorbereiden op het wijdverspreide gebruik van AI. Dat is ook zo'n die zegt eigenlijk niet veel. Hè. Ik had daar misschien eerder voor iets specifieker verwacht, over large language models bijvoorbeeld, en dat die overheidsfuncties gaan overnemen. In plaats van chatambtenaar, zet ChatGPT achter dat loket, en die kan misschien al 50% van de vragen correct beantwoorden. Dat soort zaken, weet ik het. Maar ze houden het heel algemeen. AI, iedereen gaat het gebruiken.
Ja, en vooral, de trend is duidelijk gezet dat heel veel bedrijven die ChatGPT-achtige dingen gaan gebruiken voor de publieke informatie die toch in staat, maar wat een burger door het bos de boom zit, kan men gemakkelijk ChatGPT inschakelen als een soort extra laagje bovenop die search hulpje. En dat begint te werken. Hè. Mensen zeggen, het staat toch publiek, dus we gaan zeker geen confidentiële informatie trainen. Maar het helpt de gebruiker om veel sneller zijn informatie terug te vinden. En daar zie ik wel de trend. Dus dat beslissingsinformatie voor externe burgers met informatie die extern staat, maar waar je niet meer weet op welke 30.000 websites staat. Ik heb zo onlangs een presentatie zien van de websites in Nederland. Er zijn meer websites in Nederland van de overheid dan in België. En dat wil al iets zeggen, hè? Ja.
Dat is al dat wil al iets zeggen. Federaal België bedoel. Maar ja, dat doen ze daar ook
en
geweldig goed.
En als je de cirkel volgt in de workflow, kom je meestal terug aan het beginpunt. Dat was ook nog het grappigste als anekdote.
Het punt is natuurlijk dat die wildgroei aan appjes en websites, dat eigenlijk geen resultaat is van een technologieprobleem, maar van een politiek probleem ook.
Nee, dus... klopt. En vandaar ook data sharing as a program. Ja, dat leidt ons tot eigenlijk een probleemstelling.
Veel geluk ermee.
Ja, inderdaad. Als je wilt waarde halen uit analyses en gegevens, dat is leuk. Maar data sharing, ik denk aan privacy, ik denk aan veiligheid, ik denk aan kwaliteit. Want men spreekt meer over, zoals vorige week iemand zei, geen data leaks, maar data seas. En dan om daaruit kwaliteit te gaan halen, maar vooral ook, hoe ga je in godsnaam ervoor zorgen dat dat betrouwbaar is? En wie gaat dat gaan doen? Het concept is goed gevonden, maar dat lijkt voor mij... smells like, looks like business intelligence. En dan noemen ze dat nu data sharing as a program. Ja. Binnen de overheden, als je kijkt naar België, is het al niet evident. Maar laat staan, binnen Europa is het nog moeilijker. En dan tussen overheden, wereldwijd. Ja.
Tenzij dat we worden verplicht door Europa om bepaalde dingen te doen. Maar inderdaad. Hè.
Er is één groep waar het lukt en dat is toevallig cybersecurity. Europol, Interpol, de cybercrime units, die beginnen meer en meer informatie te werken. Maar omdat het moet, omdat ze anders te laat zijn. Maar voor de rest zie ik niet onmiddellijk... ook omdat overheden compleet verschillend zijn. Wij hebben notarissen met notariële akten. Dat in het buitenland bestaat dat gewoon niet. Dus data sharing as a program... Tja,
ik denk naar de burger toe misschien data discoverability, dat al een goede zet is. Want inderdaad, om uw weg al te vinden doorheen de legio aan websites... En zelfs eigenlijk... De overheid biedt heel veel open data aan naar onderzoekers en geïnteresseerde partijen, journalisten. En ik sta er vaak van versteld, zelfs als je praat met journalisten, dat ze precies het horen donderen in Keulen als ze te weten komen dat er een bepaald stukje informatie is dat je er eens kunt opzoeken. Nog nooit van gehoord, maar je moet het ook allemaal maar vinden. Hè, in het kluwen van staat daar zo ergens geparkeerd op een website van de jaren 90, verstopt in een pdf als je pech hebt.
Ja.
Dus data sharing.
Ontwikkeld voor heel veel geld en leidt ons tot een volgende trend, total experience. Hè. De user experience is niet meer goed, het moet een total experience zijn. Ja, dat klopt. Ja. Hè. De burger klaagt over het kluwen. Wat vroeger een papieren kluwen is, is nu een digitaal kluwen.
In die zin hebben we wel de digitale transformatie goed gedaan, dat is waar. Ja,
inderdaad. Maar het is heel dat... het is niet dat je zomaar die... processen kan migreren naar digitaal platform. En denk
het is makkelijk gezegd, maar het gebeurt niet op een maand tijd. Total experience. Ja,
total experience.
Dus,
en vooral ook het visualiseren en opnieuw onder... Ja, dat lijkt leuk en er bestaan wel goede ideeën van, maar als je ziet hoe complex sommige materies zijn, waar dat je inderdaad wel nodige controles nodig hebt om goedkeuring te krijgen, alles kan niet zomaar, maar ja... vroeger was het Kafka-project om complexiteit uit de wetgeving te halen. Nee, er nog heel veel, als je ziet hoeveel wetten er dagelijks, wekelijks worden gestemd, wordt de kluwen enkel nog erger. Dus
absoluut.
Total experience. Ja. Ik denk dat men toch wel moet koppelen aan ook een vereenvoudiging van wetgeving, regelgeving, om dan een stukje die procesambiguïteit, zoals men het noemt bij Gartner, toch wel een stukje te gaan zwaar te reduceren. Want anders heeft het geen zin om naar digitaal kluwen te kijken. Dat is nog erger, denk ik, dan naar een papieren kluwen. Maar bon.
Ja, het zijn allemaal mooie punten.
De laatste was een beetje het overkoepelend verhaal, was die composable government... wat was het?
Applications. Ja. Samenstelbaarheid. Maar... Opnieuw. Ja. Allee, zie het al voor. Het zou mooi zijn, hè? Maar ik zie dat nog niet voor de komende. In België bedoel ik dan. Ik zie dat niet voor
maar
de komende.
Ik denk in alle overheden, als ik hoor wat er bij de collega's gebeurt in Nederland, Frankrijk, Duitsland, met de verschillende lenders.
Maar ik denk dat je wel bepaalde landen hebt waar ze al iets verder staan. Landen waarbij dat ze bijvoorbeeld al lang hebben geïnvesteerd in microservices, API's ja. die ze dan aanbieden. Dat leidt ook tot meer samenstelbaarheid. Mm-hmm. Maar België is niet het topvoorbeeld. Nederland is denk ik ook niet het topvoorbeeld. Nee. Ik denk meer in de Scandinavische landen hier en daar.
En Estland, hè?
Zoals Singapore. En, ja,
Estland,
en inderdaad.
Estland blijft
Estland is
voortrekker.
Een topvoorbeeld. Ja. Maar hier, het is een beetje de aard van het beestje helaas. Hè. Het is spijtig, want het zou eigenlijk veel meer leaner en meer agile kunnen allemaal. Maar het gebeurt niet. En opnieuw, dat is geen technisch probleem, dat is een politiek probleem.
Maar... al bij al vind ik wel dat de 10 thema's die ze aanhalen wel relevant zijn voor de strategische beslissingen van CIO's die in de overheid actief zijn. Dus ik vind het wel een goede richtsnoer of aangeven van denk toch minstens na over die elementen. Als je beslissingen neemt over investeringen in, vind ik het wel nobel als een top 10 waar je kan over nadenken.
Houd dit zo toch in het achterhoofd.
En zeker als je kijkt, ik heb vroeger bij Smalls actief geweest, als je kijkt hoe dat zij proberen recycleerbaarheid te doen van hun componenten, ja, het staat nog altijd in de ambities. Dus men probeert het wel te doen. Maar het vergt heel veel samenwerking en overeenkomsten, want iedereen wil natuurlijk de authentieke bron zijn. Dat is altijd zo. En daar maakt het heel moeilijk.
Ik wil mijn eigen kopie en die is toch beter dan de jouwe. En dat
klopt.
Soort discussies.
En dus dat daar zegt dat natuurlijk is dat wel ondersluimt in, maar de pijler modernisatie, het meer inzicht krijgen in uw data en het verschuiven van papier naar digitaal of het verbeteren van digitaal transformatie. Ik vind het wel een heel mooie steekkaart. Het zou perfect in een strategisch schema kunnen vormen voor heel veel strategieplannen voor de komende 3-4 jaar voor CIO's Absoluut. In de overheid. Dus kudos dat ze dit een keer tevoorschijn tonen. Je moet niet altijd jaren of maanden inschakelen en nadenken over. Als je deze 10 al een keer tegen het licht houdt, kan je al heel veel goede wegen behandelen. Maar uiteraard, Sepp, zoals altijd, mogen nooit onze legacy vergeten, want die blijft wel draaien.
Nee, en zoals gezegd, de volgende keer dat u op een etentje bent, heeft u al gehoord van de soevereine cloud. En over Microsoft, want die hebben ook een boodschap voor bedrijven.
Ja, die suggereren zelfs dat bedrijven moeten stoppen met het kopen van personal computers.
Van, wel, niet stoppen, maar op zijn minst toch afbouwen.
Afbouwen, ja.
We kopen er te veel.
We kopen er te veel, niet goed.
Te veel laptops, te veel pc's in bedrijven.
Wat eigenlijk...
Te veel, te vaak.
Als je dat leest, denk je van... Ja, maar wacht, het is toch Microsoft die dankzij de IBM-pc groot geworden is, hè? Dat was de origine van de Microsoft Windows.
Ja, maar Mark, kijk, ze maken zich zorgen over... Wat had je gedacht? Het klimaat, sustainability, de planeet. En je moet het ze nageven... aardig en het is eigenlijk vrij openhartig dat ze durven zeggen van ja, eigenlijk misschien moeten we wel eens een gesprek opzetten over kopen we niet te veel pc's? Is het nodig om ieder jaar heel uw laptopvloot te gaan vervangen voor uw werknemers en dergelijke meer? Dus op zich, ze binden de kattenbel aan, ze gaan er zelf, denk je dan, inderdaad niet beter van worden, maar ze starten het gesprek.
Ja, wel, de eerste vraag die ik mij nog stel is van... Ja, maar wacht, Microsoft die werkt ook samen met grote partners zoals Intel en Dell en HP en Lenovo, die toch samenwerken met hen, het vroegere IBM, Lenovo, die toch...
Wat vinden zij van die boodschap? Ja.
Ja, want dat is toch eigenlijk uw partners een beetje met zijn rug duwen van... Ja, maar ja, eigenlijk, die partners, wat ze daar verkopen, dat is eigenlijk niet meer belangrijk. En uw CPU's en... Uw power op de CP, op de PC, vindt je niet? Dat voelt natuurlijk
wel,
al de bui
ik
hangen.
Ik denk dat die boodschap, dat weten ze al een tijdje eigenlijk. eigenlijk. Hè. Men weet dat de PC-markt eigenlijk in zak en as zit. Voor Microsoft zelf stoort dat eigenlijk niet echt. Windows, ja, dat wordt wel overal opgezet, maar ze hebben andere divisies, cloud, gaming, weet ik veel, die veel belangrijker zijn. Maar ja, inderdaad, als je een HP of een Dell bent, dan denk je wel even van, oh nee, waarom komen ze daar nu mee af? En ze hebben een alternatief ook. En het alternatief is, het is niet de soevereine cloud, of ze zeggen het ook maar niet, maar het zijn wel PC's in de cloud.
PC's in de cloud, ja.
Misschien inderdaad. Is dat ook de manier, Mark, hoe dat ze HP en Dell hebben overtuigd, want ook PC's in de cloud zijn uiteindelijk ergens PC's.
Ja, klopt.
Maar het idee is, ze willen dus starten met een nieuw programma, Frontline. En het is eigenlijk remote machines die je krijgt. En het idee is van, je gaat u kunnen een licentie aankopen en dan krijg je een aantal cloud-pc's. En het idee zou een beetje zijn, ja, je hebt natuurlijk nog altijd een toestel nodig om u dan remote in te loggen op die pc die daar dan ergens in de cloud staat. Maar dan zou Microsoft er eigenlijk voor kunnen zorgen dat je altijd de latest en greatest hebt. Laatste model met de beste CPU in. Maar dat dan totaal gesproken, omdat iedereen dan op dat platform werkt, dat je eigenlijk minder van die pc's in totaal moet aankopen, omdat je een soort van, ja, ik ga het geen deeleconomie noemen, maar als ik momenteel mijn cloud pc niet gebruik, dan kan die eigenlijk werk voor jou zitten te doen. Dus je krijgt iets dat eigenlijk automatisch schaalt, net zoals andere cloud aspecten. Ook voor updates valt er iets voor te zeggen, hè? Een hele hoop gehassel van IT-departementen die nu niet meer moeten instaan voor update management. Dat is iets dat nu gewoon op die cloud pc door Microsoft kan gebeuren. Als er een veiligheidslek is, kunnen ze het misschien ook sneller dichttimmeren. Dus aan zich zijn er positieve zaken die je erover kunt zeggen.
Maar Seppe, als ik het zo hoor, dan moet ik toch onwillekeurig terugdenken aan de NetPC van Sun.
Oh ja, ja, maar het is exact dat idee.
Het is dat idee, hè?
Dus het is dat idee, hè?
Ja.
Ja, ja.
Maar
dan
ben je
alleen dat toen, ja. Toen natuurlijk, ja, met de internetverbindingen die we toen hadden, het liep allemaal niet zo vlot, hè. Als je in de jaren 90 remote desktop gebruikte, of u met VNC inlogde, of die NetPC's, of die streamingdiensten die zo op de gekomen en weer verdwenen zijn, waarmee dat je de desktop van een andere pc kon streamen en met de belofte, dit is zo snel dat je dan zelfs films kunt kijken of games spelen, maar dat werkte nog niet goed genoeg. Maar voor gewoon office werk, laat ons het zo noemen, ik denk dat momenteel het internet wel snel genoeg is om daar een vrij vlotte ervaring voor te doen. Ik log mezelf vaak remote in op mijn pc die op het werk staat. Dus.
Ik heb net pc's enkel zien werken binnen organisaties. Daar heb ik het wel zien werken vroeger, lang geleden, inderdaad in de jaren 90, omdat ze daar ook intern in het bedrijf had je de netwerkcapaciteit, maar niet daarbuiten. Maar nu is het eigenlijk een beetje de oude net pc concept terug heruitvinden. Hij noemt nu een cloud pc. What's in the name? Maar eigenlijk komt het wel neer dat je ergens werkt, je logt uit, je laat dat liggen, je komt ergens toe, je logt terug in ergens en je kunt terug verder werken. Dat is een beetje het, ja, eigenlijk een beetje een combinatie van een NetPC en een VM-machine.
Ja, inderdaad, het is gewoon een VM die er draait. Ja. Maar het past natuurlijk in hun idee van, ja, je hebt dan enkel een browser nodig om je in te loggen natuurlijk. En dan is er Office 365 en Windows 365 allemaal in één leuk pakket dat online toegankelijk is. Het is ook een beetje het is niet helemaal hetzelfde, maar het is een klein beetje het principe ook van de Chromebooks van Google. Dat is wel niet remote, maar dat was ook het idee van, ja, je kan eender welke Chromebook kopen, er staat niks lokaal op geïnstalleerd, je gooit dat open, dat ding, en je kan meteen aan de slag, want dat verbindt zichzelf met het internet. En alles staat eigenlijk op het internet. Ja. Dit is hetzelfde, maar voor een Windows-desktop. Je doet ergens een PC open, je logt je in, boom, je zit op je vertrouwde Windows-desktop.
Daar was ik wel verrast van, dat ze ook vermelden dat de cloud desktop as a service, dat er heel veel spelers zijn, maar uiteraard, Microsoft gaat die gewoon allemaal uit de markt duwen met hun concept. Maar dat wel bestaat, een cloud desktop as a service, dat bestaat, dat kan ik mij levendig inbeelden voor mensen die geen fysieke pc meer nodig hebben. Maar uiteraard, Microsoft.
Of die veel reizen van bureau naar bureau,
klopt,
of zoiets.
Ja. En die gewoon inloggen, waar ze ook zijn, hup, en je werkt verder. Maar wel op een desktop-like omgeving. Mm-hmm. En uiteraard kan ik mij levendig inbeelden dat de migratie van een 10 naar een 11 wel gemakkelijker zal lopen. Uiteraard, ja, het blijft wel
PC. Als het Microsoft is die het doet, ja.
Is dat ook geen onrechtstreekse aanval, Seppe, op Apple?
In welke zin?
Wel, cloud PC's, geen hardware meer nodig. Je moet niet meer, je kan gewoon waar je ook werkt inloggen. Dus je hebt eigenlijk geen PC of geen device meer nodig.
Geen Apple meer nodig ook.
En geen Apple meer nodig, voilà. Dus, want Apple is toch
nu, Apple-gebruikers zijn gelukkig snobistisch genoeg dat ze toch nog altijd die Apple gaan willen, denk ik. Denk
dat
je
wel.
Ze daar moeilijk van afkrijgt. En Apple zou ook een gelijkaardig iCloud desktop concept kunnen aanbieden ook. Hè.
Mm-hmm.
Maar dan vermoed ik dat bij Apple... Microsoft zou wel een client maken die werkt op Apple-toestellen, of zou gewoon in de browser werken. Bij Apple zal het waarschijnlijk zijn, ah ja, maar je kan enkel maar aan je cloud-pc met een iPad of zoiets,
ja,
bijvoorbeeld.
Klopt.
Of een andere Apple-laptop.
Ja.
Zo slim zullen zij dan wel zijn. Anders denk ik niet dat het voor hun zin heeft om zoiets te lanceren.
Nee, klopt.
Maar inderdaad, het is zoals dat je zegt, de HP en de Dells en de Lenovo's zijn er niet zo tevreden mee, hè, natuurlijk.
Onder het zwijgen van Intel en AMD, die de CPU's leveren.
Die CPU's gaan nog wel in die cloud-pc zitten, maar als het er minder zijn, dan wil dat zeggen minder verkoop natuurlijk. Dus,
ja, want in plaats van 2 of 3 pc's, of ik in de... Natuurlijk kan mij inbeelden dat de voordelen qua veiligheid, hè, dat je niet meer je laptop kan verliezen, ja, oké, okay, dat toch mensen je data niet meer kunt verliezen.
Ook al, ja. Dat
maakt het wel handiger natuurlijk voor mensen die zeggen, maakt niet uit, dat doe slap en het is weg. Het staat toch al... Maar qua veiligheid gaat het wel moeten zorgen dat het wel state-of-the-art security is, want je kan inbeelden, Sepp, als ik alleen op uw toestel in de cloud, uw cloud-pc, ja, dan, ben je ook, dan heb je het ook vlaggen natuurlijk.
Klopt, maar dat is ook al met uw Office 365 en met uw Outlook en zo ook al zo. Dus op zich, ja ik denk dat is altijd zo. Ik stel me enkel een beetje vragen bij... Hoe krachtig gaat die pc dan zijn die je krijgt? Mm. Hoe goed gaat die verbinding zijn? En als je werkt op de trein en je passeert in een tunnel en de internetverbinding valt even weg van je 3G, ja, dan is het ook gedaan met je remote desktop.
Ah, ja,
dan
ja.
is het een typische reconnecting, buffering, weet ik veel verhaal. Gaat dat allemaal zo prettig zijn om te gebruiken? Dat is nog een klein beetje een open vraag wat mij betreft. Ik vind toch dat... Ik merk elke keer als ik ingelogd ben remotely dat het toch allemaal iets stroperiger en trager aanvoelt dan gewoon... zelf op het toetsenbord of op de muis bezig zitten. Dus, maar ja, ik zeg het, misschien voor simpel office-werk dat je dat minder voelt en dat het dan oké is.
Oh, en
dus,
ik heb al gehoord dat 6G eraan komt, dus we zijn nog niet eens aan 5G, maar 6G komt er al aan. En denk je van, oké, dan zal dat wel het probleem opgelost worden. Niet waar.
Klopt.
Nee, maar het doet me wel onrechtstreeks denken natuurlijk. Als PC's minder nodig zijn, ja, dan moet je PC's waarschijnlijk minder... gebruiken en dan...
dan gooien we die allemaal weg.
Allemaal oude rommel weg. En dan zie je inderdaad, als je oude rommel weggooit, zelfs routers, waar dat de meeste mensen van denken, wat kan er nu kwaad dan gewoon een router weggooien? Blijkbaar uit een studie is bewezen dat de helft van alle routers die worden weggegooid of worden weggedaan, dat die nog altijd tweedehands beschikbaar zijn en de helft daarvan was niet propertjes gewiped, of wat men zegt van het opgekuist, waardoor dat je eigenlijk wel heel veel informatie kunt te weten komen over een organisatie als je toevallig de juiste router te pakken krijgt, wat een beetje...
Ik was verbaasd eigenlijk.
Ja.
Natuurlijk, voor een laptop, daar weet iedereen wel al van, ja, zie dat je die hard drive deftig wiped, en ook voor een smartphone... Maar voor een router, dat daar ook zoveel op te vinden valt, want ik ging ervan uit, ja, hoeveel opslag heeft zo'n toestelletje eigenlijk, daar zal toch wel niet veel zijn. Maar inderdaad, het doet blijkbaar genoeg om toch juicy details te kunnen vinden over het bedrijf van wie dat die router eerder was. Dus ik kan het zo gek niet bedenken of er staat wel gevoelige informatie op. Hè?
Ja, niet enkel dat, maar inderdaad, dat zijn ook slimme toestellen geworden. Dat is niet enkel nog pure router. Een router is geen router meer. Ja. Dus op dat vlak vind je heel veel paswoorden en is er infrastructuur of routing tables en authentication keys en dergelijke meer. Waar je denkt van, het doet een beetje denken aan gewoon als je materiaal wegdoet, gelijk wat materiaal, zelfs een multifunctional die niet van jou is, die je hebt gehuurd, dan moet je altijd de data wipen, resetten, out of factory, back to factory settings, zoals men mooi zegt. Maar het properties doen en correct doen en niet gewoon reboot of reinstall, want dat is niet voldoende. Met het juiste materiaal kan je nog altijd de data eraf halen. Dus gewoon een delete *** is niet voldoende. Je moet echt het wipen op een professionele manier. Nu, de meeste organisaties, de meeste IT'ers hebben daar geen zin in. Te veel werk, geen tijd.
Het is ook veel werk, hè? Het is geen prettig werk,
het is routineus, het is recurrent. Je moet het doen, soms voor 100 toestellen tegelijk. En toch is het essentieel. Besteed dan op zijn minst het uit. Want voor je het weet, wordt het toestel inderdaad opgekocht in de tweedehandsmarkt. Het is niet omdat je het afgeeft aan een opkoper, dat die zich daarmee gaat bezighouden.
Oh, die weet dat vaak zelfs
die
niet
weet
eens,
die wil dat gewoon zo snel mogelijk terugverkopen, en masse, en liefst voor een groep. En dat wordt verkocht naar Afrika of naar andere landen.
En wie kan ze kwaad nemen op zich? Ze proberen ook maar gewoon hun ding te doen in de economische cyclus of keten. Dus de meeste IT'ers doen het niet graag. Je moet zien dat je het wel doet. Ja, natuurlijk, een reactie kan ook zijn, goh ja, we weten dat het een gevaar is, we willen er niet eigenlijk het werk in steken. Stel je voor, we steken het werk in en we zijn iets vergeten, kan ook gebeuren. Weet je wat, we stoppen dat ding hier, die router, gewoon in een crusher of weet ik veel, en we slaan het helemaal kapot. En dan kan er niemand nog iets mee doen. Maar qua recyclage, wel spijtig dan.
Wel spijtig, want dus inderdaad, je kan misschien al toestellen die nog altijd recupereerbaar zijn, of toch minstens bruikbaar zijn voor andere mensen die wat minder begoed zijn of dergelijke. En dat zijn er mooie initiatieven. En ik moet terug zeggen, in België zijn er toch wel een aantal initiatieven die opgestart zijn, zoals Close the Gap of Out of Use, die toch wel zorgen, die eigenlijk u ontzorgen als organisatie om dat materiaal op zich te nemen, het propertjes volledig professioneel te wipen en te herinstalleren of herbruikbaar te maken voor ofwel mensen die minder behoed zijn in Afrika, of voor scholen die sowieso al materiaal tekort komen of budget tekort hebben voor nieuw materiaal, of voor mensen die minder behoed zijn om dat te gebruiken. En die geven ook certificaten af dat ze het effectief goed recycleren, proper recycleren, en zelfs nog misschien zelfs in betere stand brengen situatie dan ervoor. Maar inderdaad, het compleet kapot maken en crashen. En zelfs daar is het niet altijd, moet je de juiste methodes gebruiken om het op een proces
iemand, stel dat de CIA achter je aankomt, dan moet je al heel goed alles hebben kapot gemaakt om te zorgen dat er niks recoverable is. Maar voor de meeste mensen zal dat wel lastiger zijn. Maar inderdaad, dan geef het, zoals dat je zegt, aan een organisatie die er dus wel het werk insteekt om te zorgen dat het allemaal netjes gebeurt en goed gebeurt. En inderdaad een mooie Belgische parel wel van een organisatie wat dat betreft.
Ja, en het komt ook terug neer op dat duurzaamheid. We hebben het al een paar keer aangehaald. Hè. Ook Europa denkt erover na. En oké, dat speelt wel mee, die green IT. Maar het helpt wel mee om een soort recyclage waarbij Out of Use maakt gebruik van recyclage voor natuurpunten. Dus je krijgt, hoe meer materiaal je heeft, hoe meer vierkante meter bomen er worden aangeplant. Oké, leuk idee. Moet niet per se, maar het mag. En als je weet dat er 4 gsm's of tablets zijn voldoende voor 1 vierkante meter, dan heb je al iets. Close the Gap houdt zich bezig met het materiaal, tonnen materiaal, om te recycleren. Maar ze vermijden ook CO2, want inderdaad, zoals gezegd, als je dat crasht, compleet trashed en doet, ja, dat is dan nieuw materiaal moet gemaakt worden. Als je dat recycleert, moet dat nieuw materiaal, die grondstof moet niet gemaakt worden, dat moet niet opnieuw in moederborden geplaatst worden, dergelijke meer. Scherm moet niet opnieuw gemaakt worden. Dus je spaart ook heel veel CO2-emissie voor nieuw materiaal uit. En dat zorgt wel voor enorme impact, niet enkel Europees, maar zelfs wereldwijd, waarbij je heel veel een goed initiatief doet. En het was onlangs nog op televisie, waarbij dat ook Close the Gap in Zuid-Afrika, maar over Hans-Afrika actief zijn, en daar ook een speciale soort erkenning voor kregen van, ik denk dat Prinses Astrid was die er was. Omdat weer een Belgisch bedrijf erin slaagt Europees al uit te rollen voor opleiding, voor medische projecten, voor sociale projecten in die landen. En Out of Use voor duurzaamheid met natuurpunt, om terug materiaal te hergebruiken of op zijn minst ook terug niet in de natuur of op het grote vuilstort te laten plaatsen. Dus dat is wel goed dat men op het minst daarover nadenkt met natuurpunt, Recupel of met een goed doel. En tot mijn grote verbazing hebben, terug, Belgische initiatieven die wereldwijd worden opgevolgd en die, moet ik zeggen, toch ook voor de bedrijven een soort ontzorging heeft van, kijk, de data wordt niet meer gebruikt, maar smijt het niet gewoon weg, want dat is te dom voor woorden.
Ja, nee, inderdaad. Maar ja, recyclage is wel traditioneel een van onze nationale paradepaardjes geweest. Hè. Dus op zich, maar inderdaad, een heel mooi voorbeeld. Dus hergebruik het, geef het weg, recycleer, maar wipe het correct.
En dan
lukt het wel.
En zoals altijd om te eindigen, het is geen sexy onderwerp, maar in de levenscyclus van aankopen altijd leuk om nieuw materiaal te krijgen. Gebruik onderhoud, belangrijk. Maar op het einde, denk goed na in je organisatie over het recycleren of wat gebeurt er op het einde van de rit. Ga terug naar de leasingmaatschappij, moet je het professioneel laten wipen. Ga het gewoon weg. Ja, op zijn minst, geef niet gewoon aan medewerkers, want ja, uiteindelijk, wat gaan die daarmee doen? Je gaat het misschien ook wegsmijten na een tijdje, maar geef het aan een goed doel en dat kan je ook uitnemen voor uw ESG-objectieven, ja. Maar zeker ook omdat je weet dat dat materiaal professioneel wordt hergebruikt. En dat is belangrijker dan het gewoon weggeven. Dus ik zie heel veel bedrijven waar men zegt van nee, oud materiaal, ga niet zomaar aan wie het neemt, neem maar mee. We gaan het professioneel aanpakken en dat vind ik wel positief als evolutie. En zeker als je nooit van gehoord hebt, close the gap of out of use. En zijn er nog initiatieven, maar dat zijn zo de twee die wat meest naar boven komen in mijn gedachten. Is het belangrijker dan gewoon het shredden in je materiaal bij een of ander shredderbedrijf die dan het materiaal gaat proberen verbranden, omdat dat dan de goede materialen, de herbruikbare materialen...
Ja, alles in een container meenemen en wie weet waar gaat het naartoe. Hè? Dus dan heb je geen enkel idee. Dus ja, nee, inderdaad. Ja, bon, dan, ik denk dat we dan rond zijn met onze, met onze nieuwsartikels voor deze aflevering. Bedankt voor het maandelijkse praatje.
Bedankt, Seppe. Tot een volgende keer.